We slaan vanmiddag zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament Gods woord open. We lezen allereerst Psalm 2 en daarna Openbaring 11 vanaf vers 15 tot en met 19.
Ijdelheid. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Slaan we Openbaringen 11 op, vanaf vers 15. En de zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden onze Heere en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God zitten op hun tronen vielen neer op hun aangezichten en aanbaden God, zeggende: wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. En de volken waren toornig geworden. En uw toorn is gekomen. En de tijd der doden om geoordeeld te worden en om met loon te geven uw dienstknechten, de profeten en de heiligen en degenen die uw naam vrezen, de kleine en de grote. En om te verderven degenen die de aarde verdierven. En het tempel Gods in de hemel is geopend geworden. En de ark zijns verbonds is gezien in zijn tempel. En er werden bliksemen en stemmen en donderslagen en aardbeving en grote hagel.
In deze zomerperiode, gemeente, pakken wij de draad van het Bijbelboek Openbaring op. En hoewel ik vanwege studieverlof onregelmatig voor zal gaan de komende tijd, wil ik wel de keren dat ik hier mag staan, zo de Heer het geeft, het boek Openbaring bepreek. We waren gekomen bij Openbaring 11 en wij kijken vanavond eigenlijk naar een scharkeermoment, een moment waarop het scharniert in het Bijbelboek Openbaring. Dat zijn de versen 15 tot en met 19. Ik wil met u alleen het laatste vers lezen, vers 19 van het gedeelte dat vanavond bepreekt wordt. Er staat in Openbaring 11, vers 19, en de tempel Gods in de hemel is geopend geworden. En de ark van zijn verbond is gezien in zijn tempel. En er werden bliksemen, stemmen, donderslagen, aardbeving en een grote hagel. De zevende bazuin. We kijken dan in een geopende tempel. Geopende tempelpoorten in de hemel. Dat is het thema voor de prediking. Geopende tempelpoorten in de hemel. Die geven zicht allereerst op Gods troon. In de tweede plaats geven die geopende poorten zicht op Gods toekomst. En in de derde plaats geven die geopende tempelpoorten zicht op Gods hart. Dus zicht op Gods troon, zicht op Gods toekomst en zicht op Gods hart. Vindt u wachten ook zo moeilijk? Wachten. Ik denk dat we er allemaal wel moeite mee hebben. Jij kijkt uit naar de vakantie, je gaat misschien weg. Je gaat logeren, of er komen logees. En je hebt het misschien al, ik weet niet hoe vaak, gevraagd aan je vader of je moeder. Wanneer gaan we? Hoe lang duurt het nog? Hoeveel nachtjes slaap? Ten einde raad heeft je moeder misschien wel iets op de kalender geschreven, een groot kruis. Daarbij een woord. Maar eigenlijk is dat nog niet voldoende. Iedere morgen als je uit bed komt, dan ga je even voor die kalender staan en dan denk je bij jezelf, hoe lang duurt het nog? Je zegt het misschien ook wel tegen je ouders, ik kan eigenlijk niet wachten. Vindt u wachten ook zo moeilijk? Als je uitkijkt naar iets moois, of toch nog niet eens voor jezelf te zijn, misschien nog wel een ander moment in het gezin. En dan zijn wij dan niet zo spontaan en zo open meer als onze kinderen. We hebben dan natuurlijk onze eigen methode. Als je af en toe stiekem even bladert in je agenda. Het gesprek net even die kant op stuurt. Of het ook wel tegen elkaar zegt. We kijken er echt samen naar uit. Vindt u wachten op Jezus komst ook zo moeilijk? Dat je daar ook naar uitkijkt. En al kun je het dan niet op de agenda aankruisen, op je kalender een kruis zetten, omdat we die dag nog niet weten. Maar dat je bijvoorbeeld, net als die oude christen die ik in mijn jeugd heb mogen leren kennen, die veel meer voor mij betekend heeft, elke morgen als die wakker werd het gordijn opschoof en tegen zijn vrouw zei, er zijn wolken. Misschien komt hij vandaag. Dat we eigenlijk op dezelfde manier daarmee bezig zijn als dat u net op dit moment bezig bent met uw vakantie. Gaat het door? Gaat het niet door? Nog een aantal dagen werk. Je zegt het dan tegen je collega's, ik ben er echt aan toe. Nou, bent u daar ook aan toe? En de bruiloft van het lam. Kijkt u daar ook naar uit? Dat we voor hem mogen buigen. En echt met heel ons hart mogen beleven. U al mijn liefde waardig schatten. Mag ik dat zo eens vragen, heel spontaan aan het begin van de preek? Ik heb dat zo niet voorbereid. Maar bent u ook heilig verliefd op Jezus Christus? En dat je daarom soms net zo lijkt op dat meisje of dat die jongen die elkaar alleen maar in het weekend zien. En als je dan weet dat je vriend op vrijdagavond komt, dan maak je geen afspraak met je vriendinnen. Nee, dan ga je natuurlijk in een stoel zitten dat je uitzicht hebt op de straat. Of je doet net of je bezig bent, maar ondertussen hou je alles in de gaten. En als die dan komt, dan hoeft hij niet eens te bellen. Dan doe jij de deur al open. Hoe komt het, gemeente? En ik sluit mezelf er maar meteen bij in. Dat de meesten onder ons, er zijn er, maar dat de meesten onder ons drukker zijn met de vakantie dan met de komst van hun heiland en zaligmaker. Komt misschien ook wel dat we, Ik noem maar wat dingen, gemeente, zonder volledig te willen zijn. Dat komt misschien ook wel omdat we een bepaalde matheid over ons hebben liggen. Het duurt al zo lang. Ik hoorde het jongeren net al zeggen, nou, daar begint hij weer. 2000 jaar klinkt dat al. De Heere komt, ik zie er helemaal niks van. Sterker nog, ik zie allerlei andere dingen gebeuren in deze wereld. Hoe mensen op deze stralende zondag van het prachtige weer genieten. Stranden aan de rivier liggen weer vol. Misschien wilde je eigenlijk ook wel samen met je vrienden, ze vroegen het nog aan je. En liep dat thuis wellicht ook wel een beetje hoog op. Wij zitten hier in de kerk. Het grootste deel van ons land houdt zich bezig met hele andere dingen. En dat je dan bij jezelf denkt, waar heeft dat allemaal voor zin? De wereld draait gewoon door. Er is niemand in jouw omgeving die zich daarmee mee bezighoudt. En trouwens, dan kom ik misschien ook maar wat dichter bij huis. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal niet in deze wereld? Waarvan je je soms afvraagt, ook als je de Heere mag kennen, waar is God in dit alles? Mag ik sowieso wat dingen met u delen die mijzelf heel erg bezighouden? Kort geleden was hier een bijeenkomst op de Calvijnschool. Ik kon er helaas niet bij zijn, maar iemand anders vanuit de kerkraad was erbij. En er werd verslag gedaan in de kerkraad. En een van de dingen die we meekregen als kerkraad was dat het onderwijs hier ter plaatse, maar dat geldt denk ik voor de breedte van het reformatorisch onderwijs, zich steeds serieuzer de vraag gaat stellen of ze straks nog wel christelijk lesmateriaal hebben. Omdat vanuit de overheid steeds meer op aan wordt gedrongen dat al het lesmateriaal genderneutraal moet zijn. Maar we zien op dit moment wat er gebeurt en dat houdt mij dan ook bezig. In Europees verband. Als twee landen, Hongarije en Polen, nog los van de manier waarop de mensen daar regeren en vormgeven aan hun beleid, worden de Europese Unie steeds meer onder druk worden gezet om dat lesmateriaal te accepteren. En deze twee landen willen dat niet. En nu ook gesproken wordt over dat ze dan misschien maar boetes gaan krijgen of uit de EU moeten stappen, zoals Mark Rutte, onze regeringsleider, dat suggereerde. Nou, als we dat al zeggen, naar Polen, naar Hongarije, denkt u dan dat ze die paar scholen in Nederland, die wij dan reformatorisch noemen, zullen ontzien? Dan kijk ik maar alleen even naar mijn kinderen. En dan denk ik aan mijn kleinkind. Wat voor lesmateriaal krijgen die zo meteen onder hun ogen? En wat voor beelden krijgen ze te zien rondom het huwelijk? Seksuele identiteit? Anders geaard zijn? Waarom laat God dat allemaal toe? Waarom komt hij niet? Om een einde te maken. Een zonde. Een ongerechtigheid. We kijken ook even met u om ons heen. Het aantal landen waarin christenen worden vervolgd stijgt. En de manier waarop christenen worden vervolgd is steeds intenser en heftiger. Terwijl wij hier rustig in de kerkbank zitten, zitten wereldwijd duizenden christenen in een cel. Waaronder ook jonge mensen. Soms al jaren. Dag in, dag uit. Waar is God? Het zijn toch zijn kinderen? Zijn die gevangenismuren dan zo dik dat hij het gebed van deze jonge mensen niet hoort? Hij ziet toch hoe ze gemarteld worden in Noord-Korea en in Iran. Hoe ze vermoord worden. Waarom grijpt God niet in? Nog een voorbeeld en dan de laatste. Denk aan de kerkelijke verwarring. Die ook het kerkelijk leven van ons kerkverband verlamt. We lezen niet meer op dezelfde manier de Bijbel. Komen op totaal verschillende sporen uit. En in alle oprechtheid begrijpen we de ander gewoon niet meer. Hoe lang gaat dat goed? Waar is God en Gods geest? In onze kerk. Plaatselijk gaat het dan misschien nog goed, maar landelijk. En niet alleen in onze kerken, ook in de kerkverbanden om ons heen. Meerder is het opgevallen in het Reformatorisch Dagblad, nog niet zo lang geleden, stond een boekbespreking van de secretaris van de Gereformeerde Bond, waarin hij afscheid nam van een van de oud-hoogleraren van de Gereformeerde Bond, Gijsbert van der Brink. Op het punt van huwelijk, vrouw in het ambt. En daarachter natuurlijk ook schepping en evolutie. Hoe kan dat? Waarom gebeurt dat allemaal? Waarom die verwarring? Waar is de geest van de Heere die vroeger met zoveel werfkracht werkte in onze samenleving en ook in onze kerk? En waar eindigt dit? Eigenlijk zitten we ondertussen gewoon in het hart al van de tekstgemeente. En ik moet dat ook wel even uitleggen, waarom u dat met zoveel stelligheid kan zeggen. Want als u dat zo hoort, we zitten in het hart van de tekst, dan zult u meteen tegen mij zeggen, nou dominee, volgens mij niet. Dit zijn twee totaal verschillende werelden. De werelden die u zo even met wat houtskoolijnen neerzet. En gerust, we kunnen dat natuurlijk onze tijd volmaken met het aanvoeren van allerlei voorbeelden. Maar u herkent het, denk ik wel. En de wereld die Openbaringen 11 laat zien. Niet deze wereld, maar de hemel. Dus die zevende bazuin klinkt, vers 15. En allerlei geluiden klinken, stemmen in de hemel, zegt Johannes. En dat betekent dat meteen de aandacht van beneden naar boven gaat. Het is alsof Johannes in één keer wordt meegezogen door het geluid dat vanuit de hemel hem opwekt en oproept om naar boven te kijken. En noteert u die even? Het woord roept ons op om naar boven te kijken. En niet alleen dat, het zijn niet zomaar geluiden, geruchten die we voor de rest niet kunnen duiden, kreten of zo, zoals je dat misschien zou kunnen lezen. Maar als dat geluid klinkt, vers 15, dan hoort Johannes ook een stem zeggen. De koninkrijken van deze wereld zijn geworden van onze Heere en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Het is als het ware een slotakkoord aan het Bijbelboek Openbaring. Zo zou je het misschien kunnen lezen. Nu alles voorbij is, die zes bazuinen hebben geklonken. Één voor één weer klonken, geschal over het rond der aarde. En wat riepen die geluiden wel niet op? Een gericht, een oorlog, een slaande hand van de Heere, pestilentie. Het huivert soms als je het op jezelf laat inwerken. De natuur, de schepping werkt daarin mee in de hand van de Heere. En als nu de zevende bazuin klinkt, dan verwacht je dat de hemel open scheurt en dat de bazuinen galmen vanuit de hemel om de komst van de zaligmaker aan te kondigen. Het is voorbij. Definitief voorbij. Hij komt. En alle oog zal hem aanschouwen. En toch gebeurt dat niet. Want met Openbaring 11 stopt het Bijbelboek Openbaring niet. Notabene, er volgen nog 11 hoofdstukken. We zijn nog maar op de helft. Heeft de Heere zich misschien niet vergist, gemeente? Moet dit stukje wat wij vanavond samen luisteren, proberen uit te luisteren, eigenlijk niet ergens anders worden geplaatst, meer naar achter. Althans, die zevende bezuin heeft geklonken. Dan zou je nog tegen jezelf kunnen zeggen, dan houden we nog even de pas in, maar de Heere geeft in ieder geval een soort rondtocht door de hemel, laat zien wat er allemaal staat te komen, om zo ook het verlangen van zijn kerk en kinderen wakker te roepen, te verdiepen. Dat we daardoor nog meer zin in de hemel krijgen en het liefdesverlangen naar de bruid, de Heer Jezus Christus, de bruidegom, steeds sterker wordt. Maar als we in de tijd die voor ons ligt, Openbaring 12 en 13 zullen lezen, dan vallen de hoofdstukken voor Openbaringen 11 in de schaduw. We lezen van dat beest op de aarde. Dat beest dat opkomt uit de zee. Wat er dan allemaal gebeurt, dan denk je bij jezelf, is het nou nog niet genoeg? Wat doet dit stukje hier? En klopt het wel wat ik lees? Ik wil het nog maar een keer lezen. De koninkrijken van deze wereld, alle machten, zijn geworden van onze Here en van zijn Christus, van zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Met andere woorden, als u dit zo leest, alle koninkrijken, alle machten en alle regeringen liggen onderworpen aan de voeten van Christus. Hij die gezegd heeft, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, laat het nu zien. En dan sla je de bladzijde om. En dan denk je bij jezelf, het loopt compleet uit de hand. Waar is die macht van koning Jezus? En moeten we niet misschien die ene theoloog in Nederland, een paar jaar geleden zei hij dat, ook gelijk gaan geven. Dat koninkrijk van u, bestaat dat eigenlijk wel? Ik zie er niks van. Nou gemeente, ik wil eigenlijk een voorbeeld gebruiken om uit te leggen wat hier gebeurt. Er zijn er onder ons die van plan zijn om af te reizen naar verre oorden. En daarvoor ook het vliegtuig nemen. En als je nou vlak bij de plaats van bestemming bent en het vliegtuig zet in met landen, dan krijg je wat informatie. Dan vertelt die piloot dat we er bijna zijn, hoe warm het er is, of het er wel of niet regent. En hij zegt iets heel belangrijks. Hoe laat het daar is. Als je dan naar een verre plek gaat, ergens in een verre land, dan zie je de mensen meteen naar hun horloge grijpen. Om de tijd aan te passen. Hun horloge liep achter. Of loopt voor. Meestal achter. Dan zetten we de klok iets naar voren. Zoals we dat nu eens zo lang geleden in de gezin hebben gedaan. Toen het van de wintertijd overging naar de zomertijd, moesten we ook de tijd verzetten. Want dat gebeurt hier in dit moment in Openbaring. De tijd wordt verzet. Er hangen, zo om dat voorbeeld maar te gebruiken, er hangen eigenlijk in het Bijbelboek Openbaringen twee klokken die tikken. Een klok in de hemel. En de klok op aarde. En in de achterliggende hoofdstukken tot en met dit moment in het Bijbelboek Openbaringen zagen we eigenlijk twee lijnen lopen. De lijn vanuit de hemel en de lijn op aarde. Dat begon in Openbaringen 5 toen Johannes op Patmos naar boven keek en het lam zag staande als geslacht aan de rechterhand van zijn vader. En een boekrol overhandigd kreeg uit de handen van de Heer. En op grond van zijn zoen en kruisverdiensten mocht het lam die zeven zegelen verbreken. Dat boekrol werd geopend. Dat van binnen en van buiten helemaal vol geschreven was. En hij ontvouwde het voor zijn aangezicht. En met dat hij dat uitrolde, begon de tijd in de hemel te lopen. Eerst kreeg die ene ruiter het bevel, tweede, vierde, zesde, zevende. En alles stond in het teken van ik kom haastiglijk. De tijd tikt. En toen we die ruiten zo naarstaarden vanuit de hemel naar de aarde, zagen we ook wat voor spoor ze trokken over het rond van deze wereld. Spoor van gericht en van oordeel. Spoor van verwoesting, van bloedvergieten, van oorlogen, van opstand. Het schrikte als het ware de wereld op. De rust was weg. De mensen raakten in verwarring. Wat er nu gebeurde, konden ze niet plaatsen. En ze konden er ook niet tegenop. Voor die tijd kon je de dingen duiden aan de hand van de geschiedenis. En zeiden tegen elkaar, dat hebben we al een keer eerder meegemaakt, daar en toen. En weet je nog, toen regeerde zo en toen hand. Maar nu die ruiters door de wereld gaan, een spoor van verwarring achter zich laten, gebeuren dingen die de mensen niet meer kunnen plaatsen. Ze kunnen niet meer terugvallen op het kennis vanuit het verleden. Techniek en de kunde van dat moment. Iedere keer weer opnieuw worden ze verrast en overvallen. Wat is er aan de hand? Wat gebeurt hier? Hoe moeten we het zien? Wetenschap wordt erbij gehaald, maar ook dat geeft verwarring. Sommigen zeggen dit en anderen zeggen dat. En ondertussen tikt er een klop op aarde. Ik herinner meteen dat ene beeld, een paar jaar geleden. Hoe heet die ook alweer, die vice-president uit Amerika, in de tijd van Clinton. Inderdaad, Al Gore. Dat ook zo'n klok. Wat opvalt in het Bijbelboek Openbaring, is dat de klok van de hemel voorloopt op de klok hier beneden. Hoe je dat kunt zien, wel eigenlijk aan de hand van die ouderlingen. We komen ze hier weer tegen in het Bijbelboek, laten we maar even kijken. Als dan die stem geklonken heeft, vers 15, dan is de reactie erop in vers 16, die 24 ouderlingen die voor de troon, die voor God zitten op hun tronen, vielen neer op hun aangezicht en aanbaden God. Dat is voor de derde keer dat dat gebeurt in het Bijbelboek Openbaring. Zo af en toe, komen ze denk ik nog wel een keer tegen, zie je niet alleen in de hemel de dingen die er gebeuren, maar ook hoe daarop gereageerd wordt in de hemel. Zoals bijvoorbeeld een keer die martelaren die vanuit onder dat altaar riepen tot de Heer: hoe lang wacht u nog, Heer? Tijd begint te dringen. Hoe lang wacht u nog met te vergelden? De Heer wees toen op de klok in de hemel. En hij liet zien wat er nog allemaal moest gebeuren. De eerste keer dat die 24 ouderlingen neervallen voor de troon van God is wanneer het lam dat boek overhandigd krijgt. In Openbaringen 4. De hemel gaat open. De aanbidding op God klinkt. De vier dieren voor de troon als vertegenwoordigers van de schepping. De 24 ouderlingen als vertegenwoordigers van de kerk die boven is. En als dat lam daar staat voor de troon van God, wordt God en het lam aanbeden. Ze vallen neer voor hem. En wanneer het lam het boekrol heeft geopend en die zeven zegelen één voor één gaat verbreken, is er een tweede moment aan het slot van Openbaring 5 dat de 24 ouderlingen weer neervallen. In aanbidding voor de Heer. Wat betekent die aanbidding? Wel, ze geven zich totaal over aan Jezus Christus en aanbidden hem om hoe hij de toekomst van God naar zich toe gaat trekken. En nu het eerste gedeelte in het Bijbelboek Openbaringen voorbij is, die zeven ruiters de aarde in zijn gegaan, de zevende bazuin heeft geklonken, is het de Heere die aan het slot van dit hoofdstuk ons even laat zien waar de klok van de hemel op dit moment op staat. Wij doen dat ook wel eens in ons dagelijks leven. Nu denk ik ook wel. Ik ga niet zo vaak met de trein of met de bus, vroeger was dat meer, maar als je dan op het perron stond te wachten, dan keek je eigenlijk naar twee verschillende klokken. Je keek naar je eigen klok en dacht je van nou ja, het wordt eigenlijk wel tijd dat die komt. En als het dan wat langer duurde, dan begon je te twijfelen en dan dacht je bij jezelf, loopt mijn horloge eigenlijk wel goed? En ik keek ook naar die andere klok die daar bij het perron hing. Je controleerde het of het klopte. Nou, dat is wat de Heere hier nu wil. Dat we vanavond even op ons klok kijken. Om te controleren of ons leven in de pas loopt met de klok in de hemel. Hoe kun je dat zien, dominee? Nou, heel eenvoudig. Ik ga toch even terug naar het begin van de preek. Via het wachten ook zo moeilijk. Denk even aan dat perron waar je dan op staat. Je moet die trein halen. En nog 1 minuut. En de perron is leeg. Halve minuut. Nog geen trein te zien. 1 minuut over tijd. Dan begin je toch wel te kriebelen. Want als je de trein hier in Sliedrecht niet op tijd hebt, mis je hem in Dordt. Verwacht u Jezus Christus. Bepaalt die verwachting je levensritme. Kijk, zoals ons dat wel eens ontglipt. Ja? Zeg dat dan wel eens tegen elkaar. Nou, als het erop aankomt, dan leef ik van vakantie naar vakantie. Nu de zomervakantie. De herfst gaan we ook nog een paar dagjes weg. Misschien nog op wintersport. En dan zegt het Bijbelboek Openbaring. Leef jij ook naar het Lam toe? Kun je ook niet meer wachten. Als je iedere keer even kijkt. Op je klok. Naar boven. Komt hij al? Mag ik even wat dieper afdalen, gemeente? En het raakt ook mezelf vanavond, hoor. Zullen we eens kijken, gewoon in het kerkelijk leven. Leeft die drang onder ons? Want wat betekent dat? Als we gaan leven uit die gedachte, de Heere komt. Nou, dan kom je zo meteen thuis uit de kerk, dan rij je je straat in. En dan ruik je de barbecue-lucht van je buren. Heb je wel eens voor ze gebeden? Dat het je aangreep. Mensen weten helemaal van niks. En dan is het maar goed dat er nu een strak blauwe lucht is. Maar als Jezus nu komt. En je buurman kijkt omhoog. Wat zou hij tegen je zeggen? En tegen mij. Leeft die drang nog in ons hart, gemeente? Gevoed door de liefde tot het Lam. Of laten we de wereld maar gewoon verloren gaan. Mag ik nog zo'n graadmeter even aanhalen? Is dat ook een stil verlangen in jouw hart? Om de Heere te dienen? Gewoon ergens waar hij dat wil. Hoef je nog geen dominee te worden. Ouderling of diaak. Maar als ambtenaar bij de overheid. Als schilder. Je werk brengt je dan bij zoveel mens. Op de fabriek. In de kantine. En dat je eigenlijk voortdurend erop uit bent, dat is ook het gebed 's morgens vroeg. Heere, geef mij ook heilige slimheid. Om zo heel natuurlijk en spontaan het gesprek om te buigen naar u. Maar ik weet uit eigen ondervinding hoe moeilijk dat is, gemeente. Als je 12,5 jaar in de vis hebt gewerkt, waar elke dag 538 aan stond, dan zitten ze echt niet te wachten op een dominee of een evangelist. Maar er staan wel mensen met de ziel voor de eeuwigheid. Dan kun je zomaar even zo'n moment hebben. Dat je laat zien hoe laat het is. De Heere komt. En jij bent daar niet klaar voor. Kijk, die 24 ouderlingen die aanbidden het lam. Ze erkennen daarmee de koninklijke heerschappij van Christus. En ze houden daar in ons vanavond ook een spiegel voor. Als dat ook onze houding mag zijn door genade, gemeente, dat we Christus aanbidden vanuit die ondertoon ook staan in deze wereld. Dan lopen we in de pas met de klok hierboven. Dan is ons leven dus toekomst gericht. Gericht op Christus. En laten we dan ook eens kijken wat er gebeurt, gemeente. En dan maak ik meteen ook de stap naar het volgende punt. Als dan die ouderlingen neervallen voor de Heere Jezus Christus, dan danken ze hem, vers 17. Wij danken u, Heere God Almachtig, die is, die was en die komen zal, en dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. Volkeren waren toornig geworden en uw toorn is gekomen. Pardon? Lezen we dit goed? Heer wordt God gedankt om zijn toorn. Om zijn gericht en om zijn oordeel. Ik denk, gemeente, dat we hier wel uit de pas lopen. Toch? Wat ik bedoel, nou, ik noem maar gewoon wat dingen. Door omstandigheden moest ik de achterliggende dagen een podcast beluisteren van de Evangelische Omroep. Het gaat me niet om de EO, maar het gaat om wat er gezegd werd door iemand. Het was ook een vrouwelijke theoloog. Die kreeg de vraag voorgelegd of mensen die nog nooit van de Heer Jezus hebben gehoord of de Heer Jezus niet kennen, verloren gaan. En het antwoord was nee, dat kan ik eigenlijk niet geloven. God is liefde. Jezus is een weg. Wel de beste, maar een van de velen. Trouwens, de Bijbel die geeft daar ook niet zo heel veel informatie over. Zo ging het antwoord verder. En de informatie die de Bijbel geeft, moeten we lezen tegen de context van die tijd. Dat is typisch iets voor de moderne theologie op dit moment. Alles wegverklaren vanuit vroeger. En wat je hoofd verhoudt is een gedachte. En die gedachte is, God is liefde. En als God liefde is, dan kan het niet gebeuren dat de mensen verloren gaan. Is het trouwens ook wel een eeuwige hel? Zo ging het verder. Het is niet de plaats van loutering. Wat loopt eigenlijk uit de passen? Het gaat me niet om de persoon die het zei, want als u dat dan hoort, dan komt het ook aangeklikt dicht bij mijn en bij uw hart, toch? God is toch liefde? En al die onschuldige mensen, laat hij die zomaar verloren gaan? Dan kijken we hier naar de klok in de hemel. Wij zitten met allemaal vragen, verwarring. En dan horen we de kerk boven zeggen, wij danken u. Hoe krijgen we die klok weer goed? Nou, allereerst moeten de Heeren dat natuurlijk doen. Maar misschien hebben we daarvoor ook het Bijbelboek Openbaring nodig, gemeente. Dat onze klokken weer gelijk gaan lopen met de klok in de hemel. Want die 24 ouderlingen, wie vertegenwoordigen ze eigenlijk? Ja, de kerk. Nou, welke kerk vooral? Vooral de vervolgde kerk. Ze zeggen dat ook, kijkt u maar even met me mee in vers 18. En de tijd van de doden om geoordeeld te worden en om de loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en de heiligen, degene die uw naam vrezen, de kleine en de grote, en om te verderven degene die de aarde verderven. Het gaat me met name om die laatste woorden. Daar danken ze God om, dat hij komt om te oordelen wie? Wel degene die de aarde verderft. En als dat woord aarde klinkt in het Bijbelboek Openbaring, moeten we dat allereerst maar gewoon heel letterlijk opvatten. Als Gods schepping. De schepping van de Heere. Waarvan we al zagen in de voorgaande hoofdstukken, toen we daar eens een keer rustig naar hebben gekeken, dat de schepping dienstbaar is aan het Lam om de komst van Christus te bespoedigen. Het schepping zucht onder de gevolgen van de zon. En de schepping zucht ook onder de mens die zonder God misbruik maken van zijn schepping. Daar wordt voor gedankt. Dat God komt om zijn schepping te zuiveren. En als dat klinkt uit de mond van de 24 ouderlingen, die scheidslijn in de Bijbel is nooit waterdicht, dat loopt als het ware in elkaar over, de schepping en de herschepping, dan horen we ook hoe deze de Heere danken vanwege zijn gericht, omdat hij komt om te oordelen al zijn en al mijn vijanden, zal de Heidelberger Catechisme zeggen, de vijanden van het Lam. En die vijanden van het Lam, zo zullen we dat ook zien in Openbaringen 12 en 13, richten hun gramschap, hun haat en hun agressie op de bruid van de bruidegom. Op zij die Jezus Christus hebben liefgekregen en het getuigenis van de profetie, en dat getuigenis is Jezus belijden en daarna leven. Daar dank u. Dat God gericht gaat houden en zijn heiligheid bewijst. Mag ik dat zo eens even tussendoor aan u vragen? Ben jij de zonde ook zo zat? Niet dat je er boven staat, ik hoop dat u dat van me aan wilt nemen, maar dat het soms gewoon zo pijn doet van binnen. Je ziet wat er in de samenleving gebeurt, in de kerk. Mag ik het even dichterbij halen? En hoe jij en ik ook soms van die zonde zo genieten, of niet? Dat we in de kerk soms heel vroom erover kunnen praten, maar als we alleen zijn. Die zuigkracht voelen. En dat we erin meegaan. Soms kun je vanuit dat verdriet hunkeren naar Jezus Christus. Hij komt om de zonde te richten. Omdat je God in volmaaktheid wilt dienen. Mooi is dat, hè? Dat in de hemel daar nu al voor wordt gedankt. Ik moet toch even denken aan verschillende bekenden. Die kent u denk ik ook wel, misschien wel heel dichtbij. Misschien wel je eigen vader of je moeder of een familielid. Waar je soms die trek ook op zag lichten in het leven. Die pijn, die droefheid over de zonde. En als we dan vanavond zo samenkomen rondom het woord gemeente, dan mag ik dat toch wel even zo vanuit de aarde in de hemel even laten zien. Laten we die gezichten dan even voor ons halen. En tegen elkaar zeggen, wat is het groot dat zij nu God mogen danken. Ze zijn er bovenuit getild. Ze staan bij God. Nooit meer zonde. Altijd genieten van wie God is. Eindeloos. En mateloos. Grensloos. Dan zitten we eigenlijk al in het derde punt. En dat moeten we ook zijn, want de tijd gaat hard gemeten. Laten we maar even kijken in het slot van dit gedeelte. Die geopende tempelpoorten geven opeens ook een zicht op de ark, vers 19. Dat is eigenlijk heel vreemd zo. Juist in dit laatste Bijbelboek, dan denk je, zijn we terug bij af. Dat is toch het Oude Testament. En trouwens, die ark. De laatste keer dat we van de ark hebben gehoord, dat was voor de wegvoering van Israël door de Assyriërs. Daarna heeft er zo goed als zeker nooit meer een ark gestaan. In de tempel, in de dagen van Ezra en Nehemia, toen de tempel werd hersteld, werd het heilige der heiligen leeggelaten. Zo ook in de dagen van Jezus. En uitgerekend hier in het laatste Bijbelboek van het Nieuwe Testament komt opeens de ark weer tevoorschijn. Ja, maar hij staat nu wel in de hemel trouwens. En ik denk dat we dan wel een belangrijke Bijbelse grondlijn te pakken hebben gekregen, gemeente. Want toen Mozes van de Heere de opdracht kreeg om de ark te tekenen en de tabernakel op papier te zetten, bouwtekeningen daarvoor neer te leggen, toen zei de Heere heel nadrukkelijk, denk erom, je moet het doen naar het voorbeeld dat je hier hebt gezien. Met andere woorden, ik heb je meegenomen naar boven. En ik heb je laten zien hoe in de hemel ik gediend word. En wat je hier hebt gezien, zet je op de tekening en geef je beneden vorm. Moeten we dat dan letterlijk opvatten, gemeente, dat boven in de hemel een altaar staat te roken en dat daar ook de lammeren werden geslacht? Nee. Maar aan de hand van die voorwerpen die de Heere aan Mozes meegaf, gaf de Heere keer op keer allerlei tekst en uitleg, zichtbaar onderwijs, hoe hij gediend wil worden. En in het Bijbelboek Openbaringen zien we dat als een van de grondlijnen van dit Bijbelboek terugkomen. De eerste keer dat we iets van een tempel zagen, was toen de deur van de hemel voor het eerst geopend werd en het lam stond, staande als geslacht. Het lam dat wees naar het offerlam uit het Oude Testament. Maar dat tegelijkertijd liet zien dat door hem dat hele Oude Testament tot zijn bestemming is gekomen. En hij staat daar. Hij was geslacht, gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, maar is opgestaan. Een volgend moment, zo zagen we dat ook, kwam opeens het altaar tegen in Openbaringen 6, waaronder die stemmen van die martelaren opklommen tot God. Op een ander moment in de achterliggende periode zagen we dat op dat reukofferaltaar de gebeden der heiligen werden gelegd door zo'n engel. Ook zo'n voorwerp uit de tempel. Het was alsof we steeds dichter bij God zelf kwamen. Lam. Altaar, reukofferaltaar, het heilig. En nu gaat de poort van de hemel helemaal open en kijken we er zo naar binnen. Daar staat de ark. Waarom op dit moment? Wel omdat de klok van de hemel tikt op de hartslag van het lam. Zie, ik kom haastiglijk. Ontroerend. Dat we aan het slot van Openbaring 11, als we naar binnen kijken, niet een klok, maar de ark zien. Als de plaats waar hemel en aarde samenvallen. Waar een heilige God een doemwaardig zondaar ontmoeten kan en ontmoeten wil. En waar we God ook mogen ontmoeten, daar bij de ark. Achter de rode waas van het bloed van het lam. Plaats waar de Heere van zei tegen Mozes, vanaf deze plaats zal ik tot u spreken. Met andere woorden, als ik mijn mond open doe boven de ark, open ik mijn hart in die ark voor het volk. Wat ook opvalt, gemeente, laten we even de tekst uitlezen, is dat er heel nadrukkelijk staat de ark van zijn verbond. Ik heb het al een paar keer tegen u gezegd, als we het Bijbelboek Openbaring lezen, dan hebben we het Oude Testament op cruciale momenten ook nodig om te begrijpen wat hier gebeurt. En zeker ook hier, we op een voorwerp uit het Oude Testament, eigenlijk zijn we daar nu al mee bezig, aan de hand van het Oude Testament uitleggen wat hier gebeurt. We hebben het ook nodig voor dit moment, de ark van zijn verbond. Het verbond dat God heeft opgericht met het Joodse volk, met Israël in de eerste plaats, maar vanaf Handelingen 2 ook met alle die door het woord en door de geest ingelijfd zijn in Israël. Maar in de Bijbel, in het Oude Testament, wordt niet zo heel vaak gesproken over de ark van het verbond, van zijn verbond. En als dat gebeurt, dan is dat op belangrijke momenten. En dan is dat op de momenten dat God opstaat. Zijn verbond handhaaft. Denk aan de geschiedenis van Samuel, de eerste hoofdstuk, als de ark van zijn verbond Israël verlaat en het Filistijnse land ingaat. De eerste keer dat er nadrukkelijk zo gesproken wordt in het Oude Testament over de ark van zijn verbond, is wanneer het volk Israël Kanaan binnentrekt. En zij die grote stad Jericho daar zien liggen. En het bevel van de Heere klinkt om alle zwaarden, speren, pijlen, bogen achter te laten in de tent, om niet de commando's alleen vooruit te laten gaan naar Jericho, maar iedereen, de grijsaards en de kinderen, de ouden en de jongen, de kleinen en de grote, ze moeten achter de ark aan. En rondom die grote stad trekken. En dan klinken 7 bazuinen. En als op de 7e dag het volk daar stilstaat voor de muren van Jericho, nadat die 7e ronde gemaakt is om de stad, dan worden die 7 bazuinen aan de mond van de priester gezet. En klinkt de overwinningskreet, terwijl er nog geen slag is gevallen en die poorten hermetisch gesloten zijn en die muren daar trots omhoog staan. Maar God zegt, ik heb die overwinning gegeven. En het enige wat je nu mag doen is de buit gaan halen. Nou, dat gebeurt hier ook in Openbaring 11. Terwijl wij in verwarring en soms ook moedeloos zijn. Hoe lang duurt het nog? Wil de Heer ons vanavond troosten vanuit het Bijbelgedeelte? Kijk nou eens omhoog. En zie je daar die ark staan. Met andere woorden, die strijd is al lang gestreden. Wat we zo meteen zullen horen, en laten we dat ook meenemen in de komende tijd, gemeente. Als we de bladzij van Openbaringen 11 omslaan, we gaan naar Openbaringen 12 en 13 in de komende tijd, dan horen we alleen maar donderslagen, aardbevingen, geruchten, oorlogen. Net zoals dat volk voor hun ogen onder donderend geraas de muren van Jericho zo naar beneden zag storten. En al grijpt het ons aan wat we lezen in Openbaringen 12 en 13, en dat is niet om goedkoop te doen. Maar iedere keer weer opnieuw moeten we vanuit Openbaringen 11 even op ons horloge kijken. En tegen elkaar gaan zeggen als we de gerichten zien. Als we zien hoe de kerk verdrukt wordt in Openbaringen 12. Het is bijna. bijna tijd. Kijk je zo op dit moment ook om je heen? Ook wat er in de achterliggende week in deze wereld gebeurt. Gebieden in Canada, niemand weet precies wat de oorzaak daarvan is. 50 graden. We komen straks tegen in Openbaring 13. Dat de aarde zal verhitten. Letterlijk. Hoe ging dat ook alweer een paar jaar geleden in Australië? Met die grote bosbranden. Wat maken we mee? In dit deel van Europa. Het water komt niet meer vanuit de zee. Het komt vanuit de heuvels. En we zeggen tegen elkaar. Hoe laat is het nou? Durf je dat te zeggen? Net zoals dat ene kind. Dat als alles ingepakt is, bij de voordeur staat en zegt, gaan we al. Is toch al tijd. Dat we dat vanavond zeggen, worden even erbovenuit getild, gemeente. We mogen ons vertroosten door het lam. Dat we luisteren naar Openbaringen 11. Even kijken naar boven. En tegen elkaar zeggen, hij komt.